Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy patch Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat is er deze week in Das Privé? Ja, iets heel triest. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Maar de VS, uitgerekend de VS, brengt een waarschuwing uit over privacy-onvriendelijke wetgeving in de EU. Daar moeten wij iets van vinden. Korting aanvragen bij een nieuw paspoort als je slachtoffer was van een datalek. Daar zie ik wel wat in. Melbourne University gebruikt wifi-data om demonstranten op te sporen. En dan hebben ze ook daar een privacycommissie die daar iets van vindt. En verder, ja, onontkombaar tegenwoordig nog wat AI. En dat betekent natuurlijk initiatieven van AI-bedrijven om aan je data te komen, hallucinaties, datalekken en nog meer. We kunnen er weer tegenaan, Tim, na een kleine pauze in het kader van wat vakantie. Ja, kunnen we er weer gewoon invliegen. En ik trap hem meteen af, Tim, want we hebben iets om even op terug te vallen wat betreft die datalekken die we gezien hebben bij Clinical Diagnostics. Dat bedrijf dat in Nederland verantwoordelijk was voor zo'n groot datalek van allerlei gevoelige onderzoeks, labo-gegevens. We hoeven ons kennelijk niet druk te maken, want de hackers maken een belofte.
Ja, ja, inderdaad. Voor zover dat die belofte nagekomen gaat worden, dat zullen we dan in de toekomst zien. Maar ze hebben een duidelijk signaal gegeven. Je moet je geen zorgen maken, beste patiënten. Dat is letterlijk hun woorden. Ze willen iedereen geruststellen dat de gegevens verwijderd zijn na de eerste deal. Dus ja, wat valt er nog meer over te zeggen? Hè? Die ransomware-bende, toch wel sympathieke kerels, houden zich aan de deal. Zou je dan kunnen zeggen? Het is natuurlijk wel... tekenend ergens dat die ransomware-bende eerst de week voordat ze dit bericht hebben uitgestuurd naar de wereld doodleuk aan het zeggen was dat ze de eerste deal niet fantastisch vonden, dat daar zaken zijn gebeurd die absoluut niet konden, die zelfs onethisch waren, wat dat heel ironisch is om dat van een ransomware-bende te horen, en dat vervolgens opnieuw gedreigd werd om die data online te zwieren. Wat is hier gebeurd, denk ik? Ik vermoed ergens dat op een bepaald moment het vuur te heet aan de schenen werd voor zowel die ransomware-bende als de partners, zoals ze die dan zelf zo mooi noemen, eigenlijk de andere cybercriminele organisaties die gebruik maken van die ransomware-operators om aanvallen af te vuren en die eigenlijk ook gezamenlijk een signaal hebben gestuurd naar die Nova ransomware-groep, waarin ze simpelweg zeggen, dit krijgt wel heel veel pers-aandacht en krijgt wel heel veel aandacht van allerhande organisaties, aandacht die ze natuurlijk ook graag liever niet zien. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft, om heel eerlijk te zijn. Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt, Bart, maar voor mij is dit eigenlijk niet een cybercriminele bende die zich netjes houdt aan eerder gemaakte afspraken, maar eerder de realisatie dat de druk te hoog wordt, dat het vuur te heet wordt aan hun schenen en dat men maar probeert om het er nu langzaamaan een einde aan te breien en een aantal knopen door te hakken die al lang doorgehakt hadden moeten worden.
Ja, of misschien hebben ze toch nog wat extra geld gekregen. Dat weten we ook niet hoe dat gelopen is. Het hele idee dat bendes die ziekenhuizen, laboratoria en weet ik wat voor kwetsbare dingen met heel veel gevoelige gegevens hacken en dreigen met publicatie, maakt wel duidelijk dat het zeker niet om het ethische aspect te doen is. En zoals je al zei, dat ze dan zelf klagen over hoe zij onethisch behandeld zijn. Ja, dan denk ik aan wat in een cybersecurity podcast die ik vaak luister, Risky Business, altijd gezegd werd. Is dat intelligence services wereldwijd, die allemaal ook hacking teams hebben, maar een tandje hoger moeten schakelen om dit soort lui zelf eens aan te gaan vallen. Niet verdedigen, niet bedrijven ertegen beschermen, maar gewoon actief die lui gaan opsporen en ze aanvallen. Dat gebeurt... al wel, het gebeurt ook al veel meer de afgelopen tijd. Mm-hmm. Een paar van die bendes worden echt suf gehackt door hackingteams van overheden. Maar het kan nog veel meer, kan nog veel meer. En dat zou ik best wel graag willen zien.
Ja, absoluut. Ja.
Wat heb ik nog als klein updateje? Gewoon omdat ik het een beetje een teken vond van de tijd waarin we leven. Ik was de vorige keer na onze vorige podcast, waar wij het onder andere weer hadden gehad, natuurlijk, en daar gaan we het over blijven hebben, over chat control. En goed, ik wil dus zoals we altijd doen, we maken dan een klein image voorbij de podcast, voorbij de publicatie. En dan vragen we aan ja, welke AI-tool dan ook om zo'n plaatje te maken, zoals iedereen tegenwoordig. Dus ik vroeg aan, ik zat in mijn hoofd met een beeld van, ja, wij worden als kinderen behandeld. Hè. Wij moeten onze telefoon uit handen geven en die moet dan gecontroleerd worden. Dus ik gaf een prompt mee, het volgende prompt. Generate an image of a child handing over its mobile phone to an adult who is going to check it for anything naughty. Black and white, brooding atmosphere. Ik dacht daar verder niet echt bij na. Dat was, oké, ik wil graag een plaatje hebben dus, waar een kind zijn telefoon moet overhandigen. Wij als burgers moeten aan de boze overheid onze telefoon overhandigen om te checken voor alles wat stout zou kunnen zijn. Wij gebruiken meestal zwart-wit. En het moet natuurlijk een beetje een bepaalde atmosfeer hebben. En wat kreeg ik vervolgens terug? Ja, nee, sorry, ik kan dat plaatje niet genereren, want dat gaat tegen onze content policies in. Wat blijkt dus? Dat ChatGPT uit mijn omschrijving haalde dat ik op zoek was naar iets kinderpornografisch, iets wat zo geïnterpreteerd zou kunnen worden. En die weigerde om dat dus te maken. Toen ik vervolgens er tegenin ging van, jij ziek figuur, moeten we achter alles nu al kinderporno gaan zien? Dit is toch een hele, naughty is toch een heel normaal woord? Waarom moet daar meteen zoiets achter gezocht worden? Toen verhip ineens, zei hij van, sorry, mijn foutje. Nou ja, als je het op die en die manier formuleert, dan kan ik het misschien wel doen. Maar gewoon het teken. Dat vond ik vooral iets wat we niet moeten vergeten. In die chat control worden er AI-tools moeten gebruikt gaan worden om onze content te gaan detecteren, om te gaan flaggen als dit is potentieel kinderpornografisch materiaal. Maar op het moment dat, en dan zie je hoe ze doorslaan, dat ieder stukje tekst, daar zeker wat ik dan schreef, daar kun je inderdaad dubbel interpreteren. Ik vond het heel tekenend, als dat is hoe chat control gaat werken, ja, dan waren we natuurlijk allemaal al voor waarschuwen, maar dan gaan een gigantische hoeveelheid van de data die wij naar elkaar doorsturen. Als je dat echt wilt, kun je dat interpreteren als iets wat potentieel op kinderen gericht is of wat seksueel is. Denk maar, laten we wel zijn, hoeveel innuendo mensen zelf in geintjes onder elkaar erin kunnen stoppen. Ik vond het, misschien overdrijf ik erin, ik weet het niet, maar ik vond het heel tekenend dat nu ChatGPT een iets waar ik totaal iets anders in gedachten had, interpreteerde als kinderporno, en ik vond dat iets waar ik me van afvroeg, is dat hoe het eruit gaat zien? Gaan wij op die manier ineens allemaal verdacht worden?
Ja, ik bedoel, eerst en vooral over chat control, dat is inderdaad mijn grote vrees ook, hè, is dat je gewoon een heleboel zaken compleet uit de context gaat rukken en daar vervolgens eigenlijk labels aan gaat plakken en assumpties over gaat maken die niet altijd gaan overeenkomen met de realiteit en die dan op dat moment de persoonlijke levenssfeer van een heleboel mensen disproportioneel gaan raken. En puur omdat men dan inderdaad die assumptie maakt dat een heleboel content die dan online gezwierd wordt en die online gedeeld wordt, automatisch iets te maken zal hebben met kindermisbruikmateriaal. Dus dat is problematisch, want een kinderfoto die, ik zeg nu zomaar iets, jij hebt ook een dochter die heen en weer wordt gestuurd tussen ouders, is geen kindermisbruikmateriaal in de meeste gevallen, right?
Nee, en dat ding gaat die context al niet kennen, bijvoorbeeld. Hè? Voilà. Die ziet gewoon twee mensen die iets sturen, weet hij veel of wij getrouwd zijn. Ja.
Dus dat is sowieso al een issue. Er gaan te veel triggers zijn die ervoor zorgen dat eigenlijk perfect acceptabel beeldmateriaal, wat niks te maken heeft met kindermisbruikmateriaal, terechtkomt bij een agentschap dat daar vervolgens over moet gaan oordelen. En alleen feit dat dat terechtkomt bij dat agentschap is een gigantisch issue. Laat staan dat die dan überhaupt zouden kunnen gaan bepalen of dat die context inderdaad bepaalt of dat het kindermisbruikmateriaal is of niet. Nu, in het geval van ChatGPT, volgens mij is dat, naar mijn gevoel, is dat puur de balansoefening die ze nog altijd aan het maken zijn, is hoe kunnen wij een platform ontwikkelen en hoe kunnen wij een tool ontwikkelen die het mogelijk maakt om dingen te genereren op basis van een heleboel beeldmateriaal, zonder dat we ervoor zorgen dat dat ook een tool wordt die illegaal materiaal genereert. Omdat we ook zien dat in het verleden, in de eerste fases van die generatieve artificial intelligence tools, ja, er waren gewoon heel veel situaties waarin er illegale content gecreëerd werd. Hoe maak je een bom? Hoe ga je fentanyl koken? Kindermisbruikmateriaal, beeldmateriaal. En daar is men inderdaad op een bepaald moment, denk ik, gewoon te hard in doorgeslagen, dat men nu simpelweg zegt, van zodra je kind, naughty en andere woorden in één zin zet, los van de rest van de context, ja, krijg je gewoon een automatische ban. Tot als je dan die nuance erin brengt van, ja, het is niet illegaal wat we willen doen, het is eerder inderdaad illustratief.
Ja, nou kijk, dat ChatGPT dat dan als ook als of OpenAI als bedrijf een bepaalde keuze maakt, dat mogen zij zelf doen. Ik verwacht gewoon dat dit ook wel eens de manier gaat zijn hoe die toeltjes in chatcontrole het gaan doen. En ja, zo langzaam maar zeker worden we toch bang dat het er misschien echt wel van gaat komen. Maar goed, time will tell. Nog een paar kleine andere updatejes, gewoon iets wat klein en interessant was om mee te geven. Eentje ondertussen, met dat we een kleine vakantiebreak hadden, is het alweer een beetje naar de achtergrond verdwenen. Maar ik vond het toch leuk om nog heel even mee te nemen dat de hack op het Openbaar Ministerie nog een kleine onverwachte bijvangst had. Bepaalde snelheidscamera's kon men niet meer aanzetten nadat men heel de infrastructuur offline had moeten halen. Nou, daar zullen een aantal mensen niet zo bang mee geweest zijn. En dan nog iets anders waar Proton een nieuwsartikeltje aan gewijd had. Proton, uiteraard heel bekend, de meeste van onze luisteraars ook wel, gebruikt daar misschien als diensten van de Zwitserse organisatie met beschermde mail, met dat langzaam gaan uitbreiden, met ook opslag, met ook bijvoorbeeld hun AI die ze nu gelanceerd hebben, Lumo. En in die context publiceren ze zo'n artikeltje en verwezen ze nu naar iets, Perplexity, ja, toch ook een van de bekende AI-bedrijven, die, hoe serieus dat was, is niet helemaal duidelijk, want het gaat dan om een bot wat meer dan de helft dubbel zou zijn van wat het bedrijf zelf waard is, maar dat terzijde. Perplexity, die zogenaamd een bot ging doen op Google Chrome. Niet helemaal van de pot gerukt in de zin dat Google in rechtszaken verwikkeld zit, waar heel waarschijnlijk uit gaat komen dat Google bepaalde dingen gaat moeten afsplitsen. Dat de combo van op zijn minst Google Chrome en hun advertentiebusiness, dat ook die rechtszaken gaan uitwijzen, die zitten op een gegeven moment nu al in een zeer hoog niveau in het Amerikaanse rechtssysteem, gaan uitwijzen dat ze daar iets mee moeten gaan doen. Dat qua monopolie, dat ze daar bepaalde wetten geschonden hebben, omdat ze effectief hun monopoliepositie misbruiken om de app-business te overwinnen. En dus in die context, dat men denkt van, oh, weet je wat, probeer dat maar, misschien Google Chrome. Maar de link die ik er aan wil leggen is natuurlijk dat het aangeeft hoe wanhopig die bedrijven zijn, zoals Perplexity, zoals Anthropic, om meer aan data te komen. Ik ga anders, want eigenlijk heb ik hem wat verder opgezet, maar het is nu natuurlijk de aanleiding om meteen even mee te nemen. Een artikeltje wat ik had meegenomen, een publicatie van Anthropic zelf, die ook al hadden aangekondigd dat ook zij nu hun consumentenabonnementen die data gaan ze gebruiken. Dus al jouw chats, alles wat je doet in Anthropic met cloud, die data gaat nu ook gebruikt worden. Niet de professionele abonnementen, waar het echte geld zit. Het echte geld zit helemaal nergens bij die tools, maar waar nog iets van geld zit in de professionele abonnementen. Maar de consument is natuurlijk weer vogelvrij, zelfs betalende abonnementen voor de duidelijkheid. Zij gaan die data ook gebruiken. Om het maar eens te zeggen, AI-bedrijven, ze zijn wanhopig op zoek naar data en ze proberen alles wat ze kunnen, of het nu gaat om wat ze eerder beloofden niet te gaan doen, je data alsnog te gaan gebruiken, of dus bijvoorbeeld kennelijk een Google Chrome op te kopen om op die manier aan data te komen.
Ja, het is dan, het is ook weer al een de zoveelste tech-wapenwedloop om de one big app te worden die in een heleboel doeleinden moet gaan voorzien. Perplexity, dat zie je, zie ik heel, heel hard nu, dat die op alles, op het vlak van een user interface, op het vlak van hoe dat die dingen werken, zich heel hard proberen positioneren als de beste zoekmachine of de beste, stel u vragen, je krijgt er een soort Google-achtig duidelijk antwoord over. Die hebben ook een nieuwssectie bijvoorbeeld, dus je ziet dat die heel hard proberen om zichzelf te profileren op een manier dat je kan zeggen van, je gaat binnenkort geen Firefox of geen Google Chrome of Safari meer nodig hebben, je gaat gewoon naar de ene app, Perplexity, en je gaat daar al je vragen stellen en je krijgt daar dan een netjes antwoord op. Het is wel een beetje grappig dat Perplexity een bot doet op Google Chrome, terwijl ze zelf minder dan de helft van hun bot waard zijn. Dat zegt in mijn ogen ook al veel over de cowboypraktijken dat die techbedrijven ook altijd wel uitspoken. Het bot was iets van, wat was het, 35 miljard euro, denk ik.
Ja.
Perplexity is minder dan de helft van dat bedrijf waard, dus dat is een volledige dubbel op van de totale straatwaarde van dat bedrijf vandaag de dag. Dat is moeilijk om te omvatten wat dat de manoeuvres zijn die daar gemaakt worden soms, vind ik.
Ja, en een waarde die sowieso al hete lucht is, hè?
Natuurlijk, die is compleet inflated, hè? Absoluut.
Ja, net zoals OpenAI, hè? Bedrijven die nul winst maken. In iedere andere sector zouden dat soort mensen weggelachen worden als ze met dat soort waarderingen kwam. Maar goed, ja, ze blijven proberen. Gaat de bubbel ooit barsten? Ik weet het niet, maar als het zo is, dan gaat er enig gejuich uitklinken van Das Privé HQ. Door naar wat een van de wat opvallendere dingen was. Toch echt eventjes in de context van hoe heeft het zover kunnen komen. Want vanuit Amerika, de regering Trump, FTC, publiceert men toch een waarschuwing. Dan geeft men aan, ja, er is hele gevaarlijke Europese wetgeving. En dan denkt men bijvoorbeeld aan de Digital Services Act of de Online Safety Act uit het Verenigd Koninkrijk. Die gaat een inbreuk vormen op privacy. De FTC roept op om toch vooral niet te bezwijken onder druk, encryptie te blijven gebruiken. Is dat nou niet heel erg dat uiteindelijk vanuit Amerika dat soort waarschuwingen naar ons komen?
Ja, dat is wel schrijnend. En dat is ook inderdaad een wending die ik niet meteen zag aankomen. Het stond niet op mijn 2025 bingo-kaart, moet ik toegeven, om te gaan zeggen van nu gaat Amerika plotseling naar ons wijzen als degene die privacy-inbreuk pleegt en het niet nauw neemt met zaken die mijn ogen heilig moeten blijven, zoals encryptie. Dus dat is ergens een beetje pijnlijk. Want ik kan ze ook niet helemaal ongelijk geven, moet ik toegeven. Ik vind dat bepaalde, onder andere Europese en Britse wetgevingen, zoals die nu worden voorgesteld, op bepaalde vlakken, ja, niet op de juiste manier omgaan met thema's zoals encryptie. Nu, bij die Digital Service Act, daar wordt heel hard naar verwezen. Dat is natuurlijk een wetgeving die niet expliciet verplicht dat je encryptie moet gaan breken of dat je decryptie moet gaan voorstellen. Dus dat is wel een nuance die, denk ik, in Amerika ofwel bewust vergeten wordt of gewoon niet goed begrepen is. Maar zaken zoals chatcontrol bijvoorbeeld, ja, als dat erdoor komt, dan hangen er een heleboel Amerikaanse techbedrijven aan die inderdaad op de een of andere manier gaan moeten voorzien in het breken van encryptie en het voorzien van een achterdeur. En daar hebben ze een zeer goed punt. Dat is niet wenselijk. Dat is het afbrokkelen van een pilaar van een democratische samenleving die je niet wilt.
Nee, nu goed, laten we het. Een van de standpunten van de regering Trump was bij hun verkiezingen nog wel dat als het door Amerikaanse bedrijven gebeurde, voor Amerikaanse belangen, dat het dan wel moet kunnen, het afzwakken van encryptie. Dus voor de duidelijkheid, het is niet alsof ik echt serieus denk dat Amerika hier een punt heeft. Het is gewoon het feit dat alleen al dat ze zich in een positie voelen dat ze het kunnen proberen, geeft al aan dat we als Europa onze morele high ground een beetje aan het verliezen zijn. Chat control noemen ze dan weer niet in die waarschuwing, wat ik dan zelf wel als het grootste probleem zou zien. Opnieuw, zoals je het ook al zegt, sign of the times, tekenend dat het toch, dat ze ergens de ruimte voelen om het te kunnen doen. En we gaven het in een van de eerdere podcasts ook al aan, diezelfde Amerikaanse druk heeft er wel voor gezorgd dat in de UK de technical capability notice, de vraag van de inlichtingendiensten aan WhatsApp of aan Apple om encryptie te gaan verzwakken, dat is toch deels ingetrokken door druk van de Amerikanen, dus in die zin heeft het nog wel nut. Ik ben benieuwd hoe dat gaat evolueren op het moment dat chat control doorgevoerd wordt. Ik bedoel, stel je voor, Tim, we gaan op een gegeven moment VPN's leggen naar Amerika om onze data veilig te houden.
Ja, dat is een echt bijna een nachtmerrie scenario, inderdaad, voor meerdere redenen. Het is volledig waar wat je zegt. Hè. Amerika, we moeten niet gaan doen, zeker niet op dit niveau, op dit moment, met die gekke oranje man in het Witte Huis, moeten we niet gaan pretenderen dat zij de grootste voorvechter zijn van democratische waarden en normen zoals dat wij die graag hebben en kennen. Het komt er nog altijd op neer dat zij niet graag hebben dat Europese bedrijven zich beginnen inmengen in de manier hoe Amerikaanse techbedrijven moeten opereren en moeten werken. Ik denk dat dat nog altijd de crux is van het verhaal. Het is alleen, ja, hier hebben ze dan wel natuurlijk een punt, in mijn ogen. Je moet niet aan encryptie komen. Dat is een zeer belangrijk element van een samenleving geworden. Kunnen we niet meer van weg. En ongeacht hun rationale of doeleinden, maken ze daar nog altijd een terecht punt.
Ja, dan eentje in de categorie dat zouden er meer mogen doen. Ik zag iets voorbij komen op security.nl en daar waren een drietal gemeentes die hadden besloten om korting te geven. De gemeente Teylingen, Lisse en Hillegom, mij alle drie volkomen onbekend, maar die hadden kennelijk niet zo lang geleden te maken met een datalek. Een redelijk beperkt datalek, moet ik wel zeggen. Van alle datalekken die ik heb gehoord, waarop het volgens mij terecht zou zijn dat je mensen korting aanbiedt op het vragen van een nieuw paspoort, vond ik dat dit nog een van de minste was. Namelijk, ze hadden bij mensen die een nieuw paspoort hadden aangevraagd, hadden ze brieven gedrukt om die mensen daarvan op de hoogte te brengen. Maar, hoe classic kun je het hebben, was er een foutje gegaan met het printen van die brieven. En die waren dubbelzijdig geprint. En dat was niet de bedoeling. Dus uiteindelijk kreeg je de helft van de brieven, die eigenlijk op de achterkant van een andere brief stonden. Dus bepaalde mensen kregen geen brief en andere mensen kregen een brief waarop de achterkant dan de informatie, zoals het nummer, de vervaldata en zo, van de nieuwe paspoorten stonden van een andere burger. Nou, in het vervolg van dat datalek hebben ze dus nu aangeboden dat men 20% korting krijgt. Dat mag best wat meer, vind ik dan. Ik weet niet of jij recent nog een nieuw paspoort hebt gevraagd, Tim, maar ik heb dat wel moeten doen toen ik een zekere privacy podcast co-host ging bezoeken in Australië. En dat kost eigenlijk flink wat. Ik was meer dan €150 kwijt, denk ik.
Ja, een paar honderd euro, hè? Ja,
nieuwe documenten. Want binnen Europa vergeten we wel eens dat wij zo vrij kunnen reizen. En ja, goed, als jij dus door een echt datalek, en dat is het punt dat ik in ieder geval wil maken, dit komt nu vanuit een overheidscontext, heel kleinschalig, klein datalek. Misschien was het hier niet eens echt nodig geweest, want het is maar gewoon op een briefje naar één burger verspreid, terwijl je datalekken hebt waaraan een ransomwarebende op hun website aan miljoenen mensen potentieel die gegevens beschikbaar staan. Maar, punt dat ik wil maken, zou het een idee zijn om aan organisaties die betrokken zijn bij een datalek op te leggen dat zij als compensatiemaatregel de helft bijvoorbeeld van de nieuwe paspoorten van iedereen die betrokken is bij het datalek zouden moeten betalen?
Ja, ik vind dat een geweldige regel, om heel eerlijk te zijn. Het ligt een klein beetje in de lijn van wat dat heel veel Amerikaanse bedrijven doen, waarin zij een aantal jaar kredietmonitoring gaan voorzien bij slachtoffers van een datalek. Tussen in het midden gelaten hoe lang dat nuttig is en relevant, afhankelijk van het datalek natuurlijk. Maar ik vind het ergens heel goed dat we inderdaad nadenken over manieren waarop een bedrijf dat het slachtoffer is geworden van een datalek, of dat een datalek heeft gecreëerd, probeert om meer te doen dan alleen informering om de slachtoffers, de werkelijke slachtoffers van een datalek, de betrokkenen zelf, te helpen en bij het verbeteren van hun situatie. Mm-hmm. Dat zien we nu ook met die ransomware aanval op die laboratoria waar we het net nog over hadden in Nederland. Die mensen krijgen een brief en dat is een beetje van trucje plan, hè. En zeker bij zo'n zwaarwegende situaties, denk ik dat we zeker wel naar een situatie mogen evolueren waarin dat er meer wordt verwacht dan louter informering.
Ja. En kijk, dit is niet zomaar een loze straf voor die bedrijven. Vaak worden, zeker op het moment dat er dus paspoortgegevens of identiteitskaartgegevens betrokken zijn bij een datalek, die worden actief gebruikt om fraude te plegen. Identiteitsfraude, kaarten aanvragen op iemand anders naam, waardoor jij zelf op blacklist terecht kunt komen. Het idee dat er in sommige van die gevallen echt een nieuw identiteitspapier nodig is, is helemaal zo vreemd. Dus dat lijkt me een interessante, in ieder geval in bepaalde contexten, want je medische gegevens, ja, daar helpt het natuurlijk niks tegen. Er zijn allerlei soorten datalekken waar dit op zich niet helpt. Maar voor degene waar dat wel relevant is, zou me dat best een interessante optie lijken om die te verplichten, om dat dan te vergoeden, misschien zelfs voor meer dan de helft.
En wat ik mij net nog bedacht is, het zou eigenlijk zelfs voor de bedrijven zelf potentieel interessant zijn om dat in bepaalde gevallen te doen. We hebben nog altijd het recht op een schadevergoeding onder de GDPR-wetgeving. Daar waar hij bijvoorbeeld zegt van, kijk, ik leid emotionele schade ten gevolge van een datalek, want ik heb slapeloze nachten, ik lig er absoluut wakker van en ik heb heel veel stress van het feit dat mijn paspoort en mijn identiteitsgegevens in handen zijn van een ransomwarebende en mogelijk nu verkocht worden en dat er op die manier identiteitsfraude en phishing gepleegd kan worden. Dat is op dat moment feitelijke reële schade die waarschijnlijk gelinkt kan worden aan dat datalek. Maar als je natuurlijk als bedrijf zegt van, hey, kijk, wij gaan jou helpen om je paspoort te vernieuwen, jouw identiteitskaart te vernieuwen, dan verwatert voor een groot deel die angst en de geleden schade, bij wijze van spreken. Dus je zou op die manier zelfs een argument kunnen maken en kunnen zeggen bij die bedrijven, doe dat en daarmee ga je eigenlijk een aantal schadeclaims kunnen preempten naar de toekomst toe. mogelijk.
Je kunt jezelf beschermen tegen bepaalde massaclaims en tegelijkertijd, en nu gaan we heel klein beetje GDPR-nerden, maar we zien heel veel de discussie in de pogingen tot massaclaims naar aanleiding van datalekken, dat men zegt van ja, maar schadevergoeding, dat is individueel. De schade die iemand leidt, dat verschilt per persoon, dus je moet dat eerst maar eens bewijzen, wat voor schade heeft die. En dat maakt het heel moeilijk om massaclaims te doen, omdat je individueel die schade moet gaan bewijzen. Misschien dat dit een mooie is om te zeggen van ja, maar kijk, dat nieuwe paspoort, dat moet iedereen aanvragen en die kost is voor iedereen hetzelfde. Dus wij kunnen minimaal €250 vragen voor iedereen in deze massaclaim. Want ja, dat is een schade die iedereen sowieso geleden heeft. Oké, interessant. Mensen die luisteren en die daarmee bezig zijn, doe er je voordeel mee en laat ons zeker weten of het heeft geholpen. Wat hebben we nog? Eentje uit nog eventjes jouw hometown, Melbourne.
Een paar weken, ja.
Ja, Universiteit van Melbourne, die zijn een beetje stout geweest. Ik bedoel, je hebt dan demonstranten, die lopen rond, die doen dingen die jullie niet willen. En dan zijn ze die kennelijk gaan opsporen om die vervolgens represaillemaatregelen te presenteren op een manier die niet helemaal door de burger kan.
Ja, en dat heeft best wel wat losgewekt hier in Melbourne, in Australië inderdaad. Want het is de University of Melbourne, die heeft volgens de Office of the Victorian Information Commissioner, de lokale privacy toezichthouder eigenlijk, om het zo te zeggen, die universiteit, die heeft namelijk illegaal wifi-locatiedata gebruikt om, samen met nog een heleboel andere data, demonstranten te identificeren die illegaal rondliepen op universiteitsterrein. Op een bepaald moment was daar een protest. Ik kon het niet meteen exact vinden waar het protest over ging. En eigenlijk doet het er ook niet zo heel veel toe. Maar er was een protest. De universiteit had gezegd, nee studenten, in die gebouwen kom je niet binnen. Off-limits gaan we niet doen. Blijf in de parken, blijf in de omgeving. Een aantal studenten hebben dat niet gedaan. Zijn vervolgens toch gebouwen binnengetreden. En de universiteit vond dat zo'n zware inbreuk dat zij echt op een bijna dystopische manier compleet door zijn geslagen en alle data die ze hebben zijn gaan gebruiken om die studenten te identificeren. Nu, de wifi op University of Melbourne, net zoals een heleboel andere campussen van universiteiten, niet alleen in Australië, maar bijvoorbeeld ook in Europa, ik spreek uit ervaring bij de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld, vaak wat je daar moet doen is, je moet daar inloggen op de wifi-netwerken met jouw student-e-mailadres. EduRoam is zo'n heel mooi voorbeeld van zo'n een aanpak en zo'n framework. Dus mensen kunnen eigenlijk, als je inlogt op het wifi-netwerk als student, je kan heel gemakkelijk zien, Tim van Aaren is op dat moment daar ingelogd in dat gebouw. Die informatie heeft de Universiteit van Melbourne gebruikt, samen met camerabeelden en samen met foto's die op de studentenkaart staan, om die mensen te identificeren. Dat is illegaal verklaard door de toezichthouder. Voor de simpele reden dat eigenlijk de universiteit op geen enkele manier, zelfs met de zwakke privacywetgeving die hier in Australië geldt, heb je nog altijd wel een informatieverplichting. En er wordt eigenlijk nergens geïnformeerd aan de studenten dat die technologie en die data op die manier gebruikt zouden kunnen worden en mogen worden voor het illegaal opsporen van studenten. Ze hebben geen hoe zal ik het zeggen? Ze hebben geen compliance notice gekregen. Compliance notice is eigenlijk het sterkste niveau van handhaving dat een toezichthouder, een privacy toezichthouder hier in Australië kan geven. Dat is namelijk een expliciete brief waarin staat welke maatregelen de organisatie specifiek moet nemen. Dat hebben ze niet gedaan, omdat de universiteit tijdens het onderzoek zelf al allerlei maatregelen heeft genomen om de schade toch te beperken tot een minimum, nadat dat naar buiten kwam en nadat ze daar best wel veel publieke backlash over hebben gekregen. Maar tot op vandaag erkent de student nog altijd niet dat dit, de universiteit, sorry, nog altijd niet dat dit illegaal is. Dus dat is wel interessant om te zien dat ze daar toch wel redelijk koppig in blijven.
Ja, ja, je ziet daar misschien diezelfde koppigheid tussen mogen ze dit soort tactieken toepassen om mensen op te sporen als die daarover van tevoren geïnformeerd zijn dat dat kan. Ik denk dat het antwoord daar waarschijnlijk ja op is. Maar je moet, en dat is waar het, dat is, en dat is natuurlijk waar we vaak ook in ons werk meer de discussie zien. Ja, maar al die domme administratie en die regeltjes, die moeten wij toch gewoon kunnen doen? Ja, maar daar zitten risico's aan. En als je dat dus doet, dan moet je het volgens de regels doen. Want ik zie het maar helemaal voor me hoe die universiteitsdirecteur hier dan klaagt over, ja, wij mogen onze eigen goederen niet eens beschermen als mensen de regels overtreden, mogen we je sancties nemen. Jawel, maar gewoon op de goede manier. Net zoals dat wij ook hier de klassieker, mag ik dan mijn medewerkers in mijn bedrijf helemaal op geen enkele manier opvolgen of ze hun werk wel doen? Mag ik iemand dan niet ontslaan als hij zijn werk niet doet? Ja hoor, maar als je daarvoor toegang krijgt tot bepaalde gegevens of mensen gaat monitoren en die zijn daar helemaal niet over geïnformeerd en je hebt dat op geen enkele manier kenbaar gemaakt dat je dat soort dingen kunt doen, ja, dan mag het niet. En dat is wat hier een beetje hetzelfde speelt. En dat is de les die, ja, kijk, iedere keer als ik sessies geef over allerlei beslissingen van autoriteiten, dat komt altijd weer terug. In die zin is het soms een tikkeltje frustrerend om weer in contact te komen. Ik was ergens vorige week bij een notaris. En ook die moesten we even kwijt. Hè, want natuurlijk vrij, wat doet u? En ik van, nou, hier gaan we hoor. Ja. GDPR, u vast wel bekend. Dus we zijn toch doorgeslagen en dit en dat. En hoor ik, ja, ik heb het op een gegeven moment, als het niet in mijn professionele context is, hè, bij klanten of zo, maar gewoon iemand waar ik daar op dat moment geen zin in heb, dan zeg ik van ja, misschien gewoon niet goed toegepast. Ik weet het ook niet hoor, ga ik die discussie niet eens aan, maar je ziet die frustratie. In ieder geval, dat zien we hier ook terugkomen. Je mag best veel, maar je moet vanwege de risico's die ermee samengaan, gewoon bepaalde maatregelen nemen, bepaalde waarborgen stellen. En ook daar heeft hier denk ik ook de Universiteit van Melbourne zich gewoon in vergist. En dan krijg je die koppige discussie tussen, ja, maar wat wij doen, dat is toch gewoon proportioneel, dat moet toch gewoon kunnen, versus de privacyautoriteit die dan zegt van, ja, maar wel volgens de regels en daarom mocht het niet.
Nee, volledig correct. Het probleem was hier namelijk dat de specifieke wifi-data waar het over ging, alleen voorzien was in beleidslijnen van de universiteit om gebruikt te worden voor het tegenhouden van hackingpogingen, cybercrime en het misdrijven van digitale aard. Wat dan nog iets heel anders is dan eigenlijk die data gaan linken samen met, en gaan verrijken samen met cameragegevens en met pasfoto's van studentenkaarten om vervolgens mensen te identificeren die zich illegaal betreden op een fysiek terrein van de universiteit.
Ja, precies.
Dat is totaal ander doeleinde en dat is ook letterlijk wat die Information Commissioner gewoon zegt van, de studenten hadden geen idee dat dit soort wifi-data op die manier gebruikt zou worden en kunnen dus op dat moment ook geen keuze maken om al dan niet gebruik te maken van die data op een geïnformeerde wijze.
Ja, nee, of met andere woorden, de volgende keer als zo'n protest plaatsvindt, dan laat 5G. Ik maar even geen verbinding maken met wifi. Ja,
nee, precies, maar dat is inderdaad wel, anders lokte gewoon jezelf compleet in de val en dat is wel heel triest. Maar dat is, ja, ik kan dat alleen maar beamen. Ik heb ook heel vaak van discussies en ik moet toegeven, ons vakgebied is een vakgebied vol met grijze zones en nuances. Dat geloof ik wel oprecht. Ik denk dat er op heel veel vakken verschillende interpretaties zijn van wat de beste manier is om iets te doen als het niet expliciet is voorgeschreven. Dat zorgt er ook wel soms voor dat we inderdaad op het terrein rondlopen of bij klanten rondlopen die in het verleden al eens tegen een heel harde nee zijn gelopen of tegen een heel hard obstakel zijn gelopen, terwijl eigenlijk er best nog veel nuance is. En dat is wel soms moeilijk, vind ik. Die notaris bijvoorbeeld, mogelijk heeft hij gewoon in het verleden ook al een aantal keren tekst op de neus gekregen voor iets wat eigenlijk perfect legitiem is. Ook onder die GDPR-wetgeving.
Ongetwijfeld. Aan de andere kant, notarissen staan er ook onbekend. En dat begint nu te beteren, heb ik wel gezien. Maar dat zij te pas en te onpas allerlei dingen in akten zetten die dan publiek beschikbaar zijn, die daar helemaal niet in horen. Gewoon omdat dat voor hun makkelijker is. En ja, dat soort dingen, die kunnen dan helaas niet. Nu, goed. Ander stukje gemakzucht, de wereld een beetje beter maken, is in Amerika in ieder geval een app die heet de Citizen App. En de Citizen App, zoals ze zelf zeggen, Citizen is a force for good in the world. En dan komen ze met voorbeeldjes van, ja, we hebben geholpen om ziekenhuizen voor te bereiden als er iets misging. We hebben een 10-jarig meisje gevonden. Een Uber-chauffeur heeft iemand gered van een shootout. Een meer Amerikaans voorbeeld kun je niet hebben. Met andere woorden, de Citizen App is dus een app die je kunt installeren. Overigens, want ik wilde hem even testen, maar alleen maar beschikbaar in Amerika uiteraard. Dan kun je elkaar alle dingen doorsturen. Videootjes nemen, op de hoogte brengen. Alles. Heel die website van hun ook ademt. Dankzij ons wordt de wereld een beetje beter. Dus ja, klinkt fantastisch. Maar dan, Tim, lopen ze tegenaan hoe dat vervolgens in de praktijk werkt. En dat is toch niet helemaal hoe ze het adverteren.
Nee, inderdaad. Die Citizen app, oorspronkelijk werkt die op basis van publiek beschikbaar gemaakte politionele informatie en informatie van emergency services. Wat dat er in Amerika voornamelijk op neerkomt, dat zij een aantal medewerkers hebben die luisteren naar police scanners. Radiostations van lokale politiezones die ja, gewoon publiek beschikbaar zijn en die je publiek, als je een radio hebt, op die frequentie kan gaan intunen en kan gaan beluisteren. Hetzelfde met paramedics, hetzelfde met de brandweer. En dus op die manier kan je eigenlijk, als je goed luistert, als je op de juiste manier eigenlijk allemaal capteert, kan je eigenlijk best een mapping creëren van een bepaald gebied van een stad bijvoorbeeld, waar ja, bepaalde arrestaties bezig zijn, of waar een ongeval is gebeurd, of waar het er een shooting bezig is, om het dan toch in de Amerikaanse context te houden. Dus dat is hoe dat het oorspronkelijk werkte. En wat dit Citizen de afgelopen tijd, afgelopen maanden eigenlijk heeft gedaan, is ze hebben langzaamaan de hoeveelheid menselijke medewerkers, zoals elk techbedrijf tegenwoordig, gaan proberen vervangen met artificiële intelligentie. Dus artificiële intelligentie luistert naar die police scanners, naar die emergency services broadcasts en gaat eigenlijk die gesprekken gaan transcriberen, gaan omzetten in tekst en vervolgens die tekst gaan gebruiken als basis, als fundament om de applicatie te populeren met noodgevallen op een kaart weergave. Het probleem is alleen, als je ooit al eens naar een police scanner hebt geluisterd, dat is niet altijd het meest heldere geluid. Dat is niet altijd even duidelijk en helder wat het daar gaande is. Die artificiële intelligentie, zoals nu ook in het artikel staat, dat we hebben meegenomen van 44Media, die maakt heel veel fouten. Die verzint dingen bij de noodgevallen die dan op die kaart wordt weergegeven. Die gaat gevoelige gegevens, nummerplaten bijvoorbeeld, mee gaan zetten in de titels van de noodgevallen op die kaartweergave. Dingen die eigenlijk niet per se daarin thuis horen en niet op die manier publiek gemaakt mogen worden. En ja, je hebt nu een applicatie die eigenlijk als doeleinde heeft een soort veiligheidsgevoel creëren door te illustreren waar er allemaal misdrijven plaatsvinden, waar er allemaal ongevallen zijn en dergelijke, die nu gewoon heel hard aan het hallucineren is. En waar je nu simpelweg niet meer op kan vertrouwen en niet meer op kan berusten om accurate informatie te krijgen over wat er eenmaal rondgaat in jouw buurt of in jouw stad of whatever. Zoveelste voorbeeld van artificiële intelligentie dan maar gaan gebruiken om mensen te vervangen zonder er eigenlijk echt eens twee momenten bij stil te staan wat de kwaliteiten zijn die menselijke handelingen nu eenmaal introduceren in jouw proces of in jouw product. Niet alles is even simpel te vervangen met artificiële intelligentie. Dat is hier een prachtig voorbeeld van.
Ja, je zou bij dat soort dingen toch denken dat ze daar wel eens een keer een testje rond hebben gedaan of zo, voordat ze dat uitrollen. Maar nee, en ja, dan zit dus een app for what it's worth sowieso al. Er is een reden waarom dat hier niet beschikbaar is. Ja. Maar ineens gaat de betrouwbaarheid een stukje achteruit.
Rare. Ik ben iets benieuwd, maar is dat nu iets... Zie jij ooit een situatie voor ogen waarin je zoiets zou gebruiken? Een applicatie waar je gewoon eigenlijk niet meer en niet minder ziet dan... Ah ja, in de straat naast mij is een ongeval en daar is iemand beroofd. Ik zou er niet gelukkig van worden. Ik weet ook niet wat ik met die informatie moet doen, om heel eerlijk te zijn.
Nou ja, met dat jij dat zegt, doet mij dat denken aan iets wat... Wat er een beetje op lijkt, en dat is een soort WhatsApp buurtpreventiegroepje, wat bij ons in de wijk ook gebruikt wordt. Ik heb geen WhatsApp, dus mijn vrouw laat me af en toe zien wat daarin gepost wordt. En dat is een beetje hetzelfde idee, hè? Daar is iedereen die iets ziet in de wijk, die post dat dan. Je wilt niet weten wat voor racistische shit daar voorbij komt. En zodra er dan iemand ziet dat iemand in een auto, dat heeft een Poolse nummerplaat, of daar zit iemand met een kleurtje in, daar wordt dan meteen gepost. Dat is een verdacht, allemaal in de gaten houden. Om maar te zeggen, aan de ene kant de toegevoegde waarde minimaal, maar daar is dus wel een bepaalde behoefte. Ik garandeer jou, als citizen zich daarop zou gaan richten en meer ook bijvoorbeeld in die buurtpreventiecontext of dorpspreventiecontext zich zou gaan richten, ik denk dat daar zeker een markt voor is. Ik denk dat er mensen zijn die dat heel erg leuk vinden om dat soort dingen allemaal op te volgen.
Ik vind dat echt frappant. Dat is toch pure bijna trauma porn. Zo paranoïde, dat werkt toch die paranoïde houding helemaal in de hand. Hè? Op een duur ga je gewoon niemand die meer passeert in de straat nog
manier kunnen gaan bekijken. Ik bedoel, kijk wat er nog op de meer klassieke analoge tv is. Of ja, digitale tv. Maar
dat is fair. Dat is fair.
Ik bedoel,
angst verkoopt,
dingen...
hè?
Ja, precies. Drama verkoopt. Nee, dus ik vrees dat we moeten concluderen, als dat wel naar Europa zou komen en ze vinden een manier om het GDPR-conform te doen, daar gaat de markt voor zijn. Daar twijfel ik niet aan. Wat doet AI verder nog? Ja, dat is natuurlijk data lekken. We hadden al de ChatGPT, waar als je dat zelf wel deed als gebruiker, het is niet dat ChatGPT dat standaard zelf deed, maar als je dus je chats deelde, ja, dan konden die eigenlijk via Google ook terug te vinden zijn. Google indexeerde die. Aangezien Grok alles kopieert wat OpenAI probeert te doen, dachten ze, dit nemen we ook maar mee.
Ja, absoluut. Waar OpenAI inderdaad een oepsje heeft gedaan door die chats te publiceren als je zegt van ik wil mijn chat delen om die dan vervolgens naar een familie of vriend te sturen, heeft Grok een paar weken nadat dat gepubliceerd werd, dat verhaal over ChatGPT, eigenlijk bijna exact hetzelfde voor gehad. 370.000 gesprekken tussen gebruikers en Grok, de chatbot van Elon Musk's X-platform, die zijn geïndexeerd, dus die waren te vinden via Google. En dat op zich is al zeer problematisch. Eigenlijk is Grok hier nog een stap verder in gegaan, want als je die chat vond, kon je ook verder de conversatie voeren met die chatbot waar die chat geëindigd was.
Oh ja, prachtig.
Wat dat dan ook nog eens een laag extra bovenop de shitshow was. En ook niet opnieuw hier... om de humor er nog een beetje in te houden, want het is soms wel heel depressief... Ja, hier zijn weer al parels van menselijke creativiteit of het gebrek aan menselijke creativiteit te vinden waar men die chatbots allemaal voor gebruikt. Hè. Gesprekken over intieme vragen, fysieke en mentale gezondheid, dat zijn dingen die we nu heel vaak zien, dankzij onder andere die geïndexeerde gesprekken, dat het schering een inslag is bij die chatbots. Mm-hmm. Maar... En ik weet niet of dat gewoon is omdat het de chatbot van Musk is en dat zijn aanhangers het dan gewoon ook op die manier aanpakken. Maar er waren ook gesprekken te vinden over gebruikers die heel lief aan Grok vroegen om handleidingen te schrijven voor het creëren van drugs zoals fentanyl, het programmeren van malware of het bouwen van explosieven. Kortom, de meest stabiele gebruikers op het platform, zoals we ze durven noemen. En ja, ik vind het ergens... Ik vind het heel jammer natuurlijk dat die gesprekken worden blootgelegd, want dat is per definitie een potentieel zeer gevoelig datalek, afhankelijk van hoe je die chatbot gebruikt. Maar ergens vind ik het ook heel interessant om te zien hoe men die chatbots toch gebruikt of misbruikt en hoe we toch keer op keer zien, onder andere dankzij die geïndexeerde chats, dat de vangrails dat die chatbots inbouwen eigenlijk nog altijd te omzeilen zijn.
Ja, en niet alleen te omzeilen, Grok... zet zichzelf zo in de markt, hè, als wij censureren niet, hè, de bekende Elon Musk-positie, freedom of speech, gaat boven alles. De bekende vrijheid van meningsuiting die toch bij ons iets anders geïnterpreteerd wordt dan in de VS. En daar loopt hij mee te koop. Dus ik ken een paar gebruikers van Grok die precies dat als argument aangeven waarom ze Grok gebruiken. Dus het is zelfs een unique feature. Het gaat niet lang duren, denk ik, voor inlichtingendiensten eens aankloppen bij Grok en bij OpenAI. Van, hey, geef ons eens even toegang tot al die chats. Want degene die regelmatig vragen hoe ze bommen moeten maken, daar gaan we ze even op bezoek.
Ja, dat gaat interessant zijn in de eerste rechtszaken inderdaad. Hè. Dat er dan gewoon dodelijk gevraagd wordt van... Heb jij op maandagavond, op 1 september, gevraagd aan Grok of jij fentanyl kon koken?
Gegarandeerd. Net zoals ze nu al vaak in rechtszaken de Google zoekgeschiedenis erbij pakken.
Ja, natuurlijk.
Dat is een kwestie van tijd.
Op dat vlak is misschien... Dat is een voordeel. Dat is een voordeel, Bart. Want dat gaat er gewoon voor zorgen dat een aantal idioten zich wel heel hard gaan vastrijden. Want in de zoekmachine zou je nog kunnen zeggen van ik was gewoon nieuwsgierig. Maar als je echt heel gedetailleerde instructies vraagt, stap voor stap, ik wil weten hoe je fentanyl maakt. Ja, dat is wel... redelijk rechtlijnig in een rechtszaak, lijkt me.
Ja, en dat is dan de erkenning dat de chatbots eindelijk officieel op gelijke hoogte komen met, zoals googelen, op het moment dat ze ook in rechtszaken gebruikt gaan worden om mensen te veroordelen op hun gesprekken met de chatbots.
Dat is de benchmark.
Wat hebben we nog qua datalekken? Een lekje bij Intel. Intel, bekend de chipproducent. Het zijn roerige tijden bij Intel. Het gaat niet zo goed met het bedrijf. Ze zijn bepaalde dingen aan het verliezen van AMD. Ze zijn de chipoorlogen een beetje aan het verliezen. En het gaat kennelijk ook slecht met de interne beveiliging van tools. We hebben het hier over een datalek waar hun medewerkers bij betrokken zijn. Maar ja, bij bedrijven als Intel heb je het dan toch even over 270.000 mensen. Waar ging het over? We hadden een security research. En dit is trouwens een klassieker. Als we het hebben over bedrijven waar nog dingen fout gaan, waar nog lekken kunnen zitten. Dit is een absolute klassieker, zeker bij dit soort grote bedrijven. Interne websites, interne portals waar medewerkers in konden aanvragen. Zo kwam de security onderzoeker die het aan het licht bracht, kwam erachter dat hij via de Indische afdeling van Intel toegang kon krijgen tot een appje waar men visitekaartjes kon aanvragen als je nieuw begonnen was. Dat appje was makkelijk openbaar toegankelijk en vervolgens kon hij daar dan allerlei gegevens uit downloaden, waaronder dus dan ja, dingen die op visitekaartjes staan, hè, nummers, functies, namen. Kan nog wat gevoeliger, maar daarvoor had hij dan vervolgens, vond hij nog andere interne portal sites, bijvoorbeeld rond product onboarding, product hierarchy, dus dingen over de producten van Intel zelf, dan wordt het al wat gevoeliger. Dus die vond een hele lijst met dat soort interne websites. Ja, waar klassiek, zeker bij dit soort bedrijven, je nog een soort bounty, wat geld kunt krijgen als je een datalek bij hun meldt of een potentieel misbruik meldt, was hier ook weer een andere klassieker, dat ze zeiden van ja, sorry, jij kunt hier geen geld voor krijgen, want in ons programma, je bug bounty programma, waarin jij dus als je bepaalde fouten vindt geld kunt krijgen, ja, daar hebben wij interne websites uitgesloten. Dus die komen daar niet voor in aanmerking. Ja, waarom? Heel simpel. Die bedrijven die zoiets opzetten, die denken naar hun klantgerichte applicaties. Wat is hetgeen waar we geld mee verdienen? En daar vallen interne websites van medewerkers vallen daar niet onder. Dus die zijn vaak uitgesloten voor dat soort bounty programma's. Terwijl natuurlijk het risico voor de data van de medewerkers, ja, dat is wel tastbaar. Dat is er echt. Dus dat zou daar eigenlijk gewoon in moeten zitten. Dus daar zat ook weer iets science in. Maar ja, voor de rest, het is ook wat we zagen bij die Microsoft lekken van niet zo heel lang geleden, waar het interne dingen waren die Microsoft dacht, die moeten intern blijven, die heel kwetsbaar waren, omdat dat ook weer geen customer-facing portalen waren of software die klanten gebruiken, maar iets wat ze intern gebruikten, zijn die slecht beveiligd. Opnieuw, het leidde dus hier tot gegevens van 270.000 medewerkers die op die manier op straat lagen. Dus ja, een datalekje dat kan tellen.
Ik moet toegeven dat ik dat een frappante houding vind, zeker van een organisatie zoals Intel, om eigenlijk doodleuk te zeggen van kijk, wij... Hey, want dat is wat je doet, hey, als je simpelweg zegt in je bug bounty platform dat je geen bounties uitgeeft voor interne websites. Wat je daar dan eigenlijk simpelweg mee zegt, is dat wij interne websites zien als laag risico of niet, het niet waard om daar ook voor te stimuleren dat pentesters daarmee aan de slag gaan of daar proberen binnen te raken en dat dan ook netjes melden. En ik vind dat frappant, want uiteindelijk, dat Intel zegt, het maakt ons niet uit dat bijna 300.000 mensen hun visitekaartjes zijn gestolen, dat is niet correct, maar dat snap ik van Intel. Dat is inderdaad niet client-facing, maar intellectual property. Dat begrijp ik niet. En ik kan me voorstellen dat er op die interne websites best in veel intellectual property staat. Het staat ook in het artikel zelf dat er een uitwisselingsplatform ook geraakt werd voor informatie tussen Intel en toeleveranciers over intellectual property op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dat zijn dingen waar ik dan van denk, van zeker een organisatie zoals Intel, die probeert om op technologisch vlak toch de bleeding edge na te streven. Dat men daar dan niet over nadenkt, van daar zit toch ook een gigantisch gevaar.
Ja, het is toch best een klassieker. Hoor. Het is best een klassieker. Ik heb dat vaak gezien in bug bounty programma's, dat ze men ook eigen websites en zo, dat men die ook uitsluit. Terwijl als jouw website eruit ligt, of daar die wordt gedefaced, daar zit toch ook wat risico in. Dus nee, daar kom je vaker tegen. Wat hebben we dan nog? Ja, we hebben natuurlijk ook in België wel eens wat datalekjes. En we hebben in de recente datalekken, zoals Orange, we hebben er zo nog een paar gezien. Men blinkt nog steeds niet uit in transparantie, hè?
Nee, inderdaad. Waar Nederland de afgelopen weken aan zet was voor het Europese kampioenschap downplay, is het nu aan België. Orange heeft de gegevens van 850.000 klanten gelekt via een ransomware aanval, waar ze slachtoffer van zijn geworden. Die data is ondertussen ook al gepubliceerd door de Warlock Ransomware Operator. En wat ik daar heel jammer van vind, is dat daar opnieuw in alle berichtgeving die daarover naar buiten komt, zowel op de officiële website van Orange als in de media naar de pers toe, er heel hard wordt gedownplayed. En er bewust woorden worden gebruikt die ik kan het niet anders omschrijven, bewust gebruikt worden om de situatie zachter te maken dan dat ze eigenlijk is en op die manier opzettelijk gebruikers te proberen misleiden. En ik heb duidelijk niet alleen dat gevoel, want Inti de Keukelaar, een van België's meest bekende hackers, heeft ook bij de Belgische privacy toezichthouder, onze GBA, een klacht ingediend daarover. Net over het feit dat die communicatie gewoon niet op een gepaste manier is. En hij geeft daar een aantal voorbeelden. En dat zegt voor mij heel veel. Hè. De Orange spreekt op geen enkel moment over het feit dat gegevens gestolen zijn. Gegevens zijn geraadpleegd door een niet geautoriseerde derde partij, een cybercrimineel. Ja, dat is natuurlijk op zich al een redelijke verdraaiing van de realiteit. Die gegevens zijn wel degelijk gestolen en zijn ondertussen ook al gepubliceerd door die ransomware-bende. Dus het is niet zomaar gemakkelijk om te zeggen dat die zijn ingekeken of geraadpleegd. Dat is feitelijk niet correct. Spreekt ook over het feit dat er geen kritieke gegevens zijn gestolen, dat het alleen zou gaan over verouderde of laaggevoelige gegevens. Dus je ziet op heel veel vlakken probeert Orange gewoon om dit minder erg te maken dan het eigenlijk is. En op die manier bewust de echte slachtoffers van het datalek, namelijk de betrokkenen, te misleiden. En te voorkomen dat die, in mijn ogen, in dit geval terecht gaan nadenken over schade die ze geleden hebben. En dat is jammer. Dat kan beter en ik hoop oprecht, ik vind het ergens zelf jammer dat ik geen klant ben van Orange, want anders had ik daar ook een klacht over ingediend. Ik ben heel benieuwd om te kijken waar die klacht van Inti naartoe gaat en wat daarmee gebeurt, want dit is een mooi voorbeeld en een mooie opportuniteit voor de GBA om even ook voet bij stuk te zetten en duidelijk te maken dat er een hoger niveau van transparantie verwachten bij dit soort grootschalige datalekken.
Ja, en dat blijft toch heel hardnekkig bestaan bij organisaties die getroffen, zeker als ze groter zijn, als de public exposure, de manier hoe ze daarmee reputatieschade kunnen leiden, een beetje tastbaarder wordt. Want in zekere zin ben jij een heel klein bedrijfje of ben jij een overheidsentiteit die niet afhangt van klandizie, maar mensen zijn verplicht om bij jou te werken, is het ook makkelijker om daar transparant over te zijn. Maar vanaf het een beetje tot reputatieschade kan leiden, dan is men al zo huiverig. Ja, dat blijft heel hardnekkig. Ik vind dat gewoon opvallend. Hoeveel moeite men heeft vanuit dat soort bedrijven om gewoon open te communiceren als er zoiets gebeurd is. Om gewoon aan te geven welke data is er nu exact gelekt. Ook we hebben dat datalek natuurlijk van de clinical diagnostics, hè, de 850.000 labo-onderzoeken in Nederland. Zag je dat ook weer terugkomen dat ze het maar gewoon niet... Ergens in dat proces, is het dan legal, is het de directie, is het een combinatie van alle voorgaande, dat men dan toch weigert om daar helder over te communiceren? Of is het onkunde? Is het dat men gewoon echt niet beter kan en dat daar trainingen voor moeten zijn, dat men daar wat hulp in moet krijgen? Ik weet het niet goed, maar het is zeer, zeer hardnekkig niet goed en transparant communiceren over een datalek als het gebeurd is, terwijl dat nu net zo belangrijk is voor de mensen die erin betrokken zijn.
Puur anekdotisch, uiteraard geen namen noemen, maar een paar keren dat ik het ongenoegen heb gehad om een datalek mee te behandelen als DPO, waar dat ook heeft geleid tot een publicatie online, was het wel vaak, en dat is zeker niet met de vingerwijze dat ik hier nu probeer te doen, maar puur vanuit mijn ervaring was het wel vaak de juridische dienst die op dat moment haaks stond tegenover de manier hoe ik eigenlijk het idealiter aangepakt zou willen zien. Dat is natuurlijk ook hun rol, een legal team of een juridische dienst is op dat moment heel hard bezig met damage control en te proberen om de schade, zowel reputatie als eventuele claims, et cetera, alles wat daaruit voortkomt, om dat zoveel mogelijk te beperken voor de organisatie. En dat was mijn gevoel, dat was mijn ervaring op dat moment, een paar keer, een handvol keer, opnieuw puur anekdotisch, maar for what it's worth, is dat je daar op heel veel tegenwerking stoot.
Maar als het nou op zijn minst dan werkte, als het nou op zijn minst inderdaad leidde tot minder schade voor een bedrijf, maar we zien keer op keer, als men daar niet goed over communiceert, dat je daar meer schade mee hebt. Dus
dat was een soort risico in verschillende bedrijven. Dat was allemaal van de juridische dienst hetzelfde. Ik denk dat iets, misschien is dat iets, ben ik nu te veel mensen op dezelfde kam aan het scheren, maar ik had het gevoel dat een soort typische legal perspectief als dat je een beetje risicoavers gaat denken en gaat nadenken over oké, elk woord dat we gebruiken en de manier waarop we het gebruiken kan vervolgens in een rechtszaak terechtkomen en gebruikt worden voor een schadeclaim.
Everything was, you say can and ja, will be used against you.
Exact, dat was waar hij hun mindset zat op dat moment. En dat staat gewoon haaks tegenover het concept dat je misschien op bepaalde vlakken beter zegt, fuck it, we own it. Dit is hier fout gegaan en we gaan daar nu transparant over zijn en we gaan ervoor zorgen dat het beter gaat naar de toekomst toe.
Ja.
Want ja, dat betekent wel dat je ergens schuld bekent op bepaalde vlakken. En dat hebben legal teams niet graag.
Ja. Misschien een leuke... Het is ondertussen al even geleden, een Das Privé Discours, om daar eens met ook wat legal mensen... om ons eens wat bij te laten praten over waar komt dat nu vandaan. En interessant. Wat hebben we dan? We hebben nog een...
You will respect my authority!
Een autoriteitenuitspraak. Ik denk dat die ondertussen uit hun zomerslaap gaan ontwaken. Dus we gaan weer wat meer zien. Maar je had toch nog eentje meegenomen, Tim, van de AIPD.
Yes. De IPD die heeft eigenlijk, om uit de zomerslaap te komen, toch wel eens een fikse boete nog gegeven. €260.000 voor een Spaans bedrijf dat registers van de Spaanse Kamer van de Koophandel had gescrapt om vervolgens te gaan gebruiken als een marketing dataset van alle entrepreneurs in Spanje. Dus net zoals dat wij hier in België dat hebben en ook in Nederland en in andere landen.
Ja, de Black Tiger-zaak, bepaalde... hè?
Ja, exact hetzelfde. De Black Tiger-zaak. Informatie over bedrijven, freelancers, KMO's staat gewoon publiek online. Je gaat die data eraf scrapen, je gaat die data vervolgens gaan verrijken met andere data die je via andere bronnen bemachtigt. En je gaat dat dan verkopen of je gaat daar een dienstverlening aan koppelen. Is ook iets wat in, net zoals we in België die Black Tiger-zaak hebben gehad, is nu ook door de AIPD eigenlijk als een illegale handeling verklaard. Voornamelijk omdat zij geen, de organisatie dat dan allemaal heeft uitgevoerd, heeft simpelweg geen wettelijke basis om die verwerking uit te voeren.
Nee.
Dat is gewoon, het gaat gewoon te ver.
Absolute klassieker. We zien dat in België ook met hergebruik van de gegevens van de KBO, waar heel duidelijk in staat, ook als je die gegevens hebt, de kruispuntbank van ondernemingen, vergelijkbaar met de Nederlandse Kamer van Koophandel, waar je kunt informatie in het kader van transparantie in het economisch verkeer kunt raadplegen van bedrijven. Daar staan vaak ook contactgegevens bij. Is dat enkel voor... Ja, het doeleinde waar het voor bedoeld is, geen enkel probleem. Maar ga je daar direct marketing op doen, reclame sturen, dan mag je die gegevens daar niet voor gebruiken. Dus ja, dat is een hele simpele. We hebben ook opnieuw soortgelijke boetes. Het gebeurt nog veel te vaak, dus go AIPD. Dit is iets wat ook voor de burger die ook wel eens een zaak heeft, best tastbaar is. Mooi gedaan. Toe aan onze privacy pointers, Tim. Jij hebt een kijktip meegenomen, zie ik.
Ja, inderdaad. Ik heb, ben weer eens verslingerd aan een serie. Samen met, ik ging al bijna opnieuw mijn vriendin zeggen, maar het is ondertussen wel mijn vrouw geworden. Heel raar nog steeds om dat op die manier te moeten zeggen. The Americans. The Americans is een hele goede spionageserie in 6 seizoenen, dus die is best wel lang ook, over een Russisch koppel dat als een soort... sleeper cell agent zich moet gaan infiltreren in de Amerikaanse samenleving in Washington, zich moet voordoen als een typisch heel gelukkig white picket fence Amerikaans koppel en dat moet gebruiken als dekmantel om vervolgens hun infiltratie en spionagepraktijken te beschermen en af te schermen van de FBI onder andere. En het is gewoon heel heel spionage-nerdy en er komen ook wel wat privacy-aspecten aan verbonden. Dus zeer goede kijktip voor iedereen die nog eens zo wat old-school spionagewerk wil zien.
Oké, het is er eentje die mij eigenlijk al vaak is aangeraden en ik heb nog steeds niet gekeken, dus misschien is dit...
Zeker doen.
Oké. Ik heb iets, hoe zal ik het zeggen, wat zakelijkers misschien, maar we hebben natuurlijk heel vaak over digitale soevereiniteit, over overstappen van Amerikaanse big tech. Vandaar dat ik heel kort eventjes 2 initiatieven die voor de overheid bedoeld zijn, maar ook daarbuiten gebruikt kunnen worden, in de bloemetjes wil zetten. Vanuit Nederland ook open source, beschikbaar op GitHub, Mijn Bureau, dat is de opzet die ze hebben gemaakt, overheden een kantooromgeving, digitale kantooromgeving aan te bieden. Hè? Je klassieke delen van bestanden, chatten, alles wat je in een klassieke videoconferencing, alles wat je in een klassieke digitale kantooromgeving bij een Microsoft Office 365 hebt bijvoorbeeld. Maar dan open source, gemaakt op eigen en draaiend op eigen infrastructuur. Dat is mijn bureau. Linkje in de show notes. Ik kwam met daar wat door te kijken. En ik weet niet zeker in hoeverre die initiatieven echt aan elkaar gelinkt zijn, maar wellicht dat ze ook zeker denken aan de open source versies van Nextcloud, een hele bekende toepassing in die context al, wel eenzelfde basis hebben, maar gemaakt door Zendis, leuke naam vond ik dat trouwens, maar het Centrum voor Digitale Soevereiniteit in Duitsland, die hebben dan opendesk.eu gepubliceerd. Dat ziet er al wat gelikter uit, dat ziet er ook uit alsof het al wat verder is dan de Mijn Bureau versie, maar dus dat zijn twee initiatieven die open source een Office 365-omgeving die je op je eigen infrastructuur kunt draaien, beschikbaar maken. En die wilde ik even in de bloemetjes zetten om daar wat meer aandacht voor te vragen.
Ik begin langzaamaan door te hebben wat we eigenlijk nog missen op Europese vlak, Bart, als we het hebben over digitale soevereiniteit. Mm-hmm. Want als je kijkt naar Duitsland in mijn ogen is fenomenaal op dat gebied. Die hebben allemaal van die kleine initiatieven, maar die zijn te klein. Dus wat we moeten doen is, we moeten gewoon op Europees niveau...
Ja.
Een hoop Duitsers pakken, we zetten die in een kantoor, ergens in Brussel, we smijten daar een pak geld tegenaan, en we zeggen, kijk, maak het gewoon voor ons, pak hoeveel tijd dat je nodig hebt, maar zorg dat het werkt voor de hele Europese Unie. Want die kunnen het, die kunnen dat effectief wel. Je ziet dat ook in Duitse gemeentes, ja, die spelen met dat idee om meer met open source materiaal te werken. Dus... ja, moeten dat gewoon
opschalen. Dat gezegd zijn, ook in Nederland zie ik veel meer van dat soort initiatieven. Ja, ja. En daar hebben ze ook al heel lang stichtingen die dat soort initiatieven steunen. Je hebt daar natuurlijk een aantal van die initiatieven die wij ook al...
In België ook, hè, trouwens. Zeker.
Toch minder, niet op die manier.
Paar, niet zo groot als in België. En er is ook niet zo groot, zeker niet als in Duitsland en in Nederland. En er is zeker ook niet zo heel veel draagvlak als in Duitsland. In Duitsland kun je nog zeggen van er zijn gemeentes die experimenteren met het idee om volledig open source te gaan.
Dat ja, is kijk hier, zeker hier op België, Vlaams niveau, dan. Moet ik toegeven, het Waals niveau heb ik wel minder zicht op, maar het Vlaams niveau, ja, daar hangt men nog aan het Microsoft Infuse. Dus daar opnieuw een van de dingen om nog eens aandacht voor te vragen, doordat we dus nu deze twee in het voetlicht zetten, Opendesk en Mijn Bureau. Tim, daarmee zit onze aflevering en weer op. Ik bedank onze luisteraars om in de hals te luisteren. Ik bedank jou voor je tijd, Tim, en wij doen het volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Zoals altijd, Bart, mij heel veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.